Goedenavond allemaal. Welkom bij de Romeinenstudie over leven in de stad. Vanavond behandelen we les 8. En dit is de ene laatste les. Over 3 weken, en dan hebben we het over 12 juni, is de laatste les voor de zomervakantie. En na de zomervakantie gaan we verder met de Romeinenbrief. Dat is natuurlijk een forse brief. Maar vanavond gaan we het hebben over Romeinen 5, vers 12 tot 21. Waarvan de kerntekst is Romeinen 5, levend in Christus. Dan krijgen we vers 18 en 19 door één daad. En dan vers 20, wat is de rol van de wet in dit alles? En het laatste gedeelte, in Christus heerst de genade, vers 21. De dood in Adam. We gaan hele stuk van Romeinen 5, vers 12 tot 21 eerst met elkaar lezen. Ik moet erbij zeggen, het is best een heel lastig stuk. Het lijkt op zich, als je het zo leest, makkelijk, maar er zitten toch een paar flinke hobbels in die we met elkaar hebben te nemen. Vers 12. In de NBG begint het met daarom, en dat is eigenlijk beter vertaald, omdat het echt een vervolg is op wat daarvoor behandeld is. Vers 12. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. Alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerst de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen. Ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. Maar de genade gaat zijn overtreding, dat is de overtreding van Adam, verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven. Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtreding geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardig worden. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwig leven leiden. Dankzij Jezus Christus, onze Heer. Excuses voor af en toe even het kuchen. Ik heb vandaag al veel moeten praten op het werk, maar ik ga mijn best doen. De flinke hobbels die we te nemen hebben is het feit even de daad van Adam. De rol van de wet is ook een lastige. En dat wanneer de zonde toeneemt, dat de genade dan groter wordt. Dat zijn allemaal wel van die elementen en daar zullen we bij stil gaan staan. Vers 12 zegt, het is de macht van de zonde die heerst. Adam beging een overtreding. Adam was de eerste mens die zondigde. Adam en Eva werden verleid. En nou is dit hele gedeelte wat er gaat over de zonde in Adam, is klassiek wat je in de kerk misschien gewend bent. Dat is het aspect van de erfzonde. Daar worden deze teksten aangehaald. Van in Adam hebben wij allen gezondigd. En dan lijkt eigenlijk de suggestie gedaan. Adam heeft de overtreding gedaan en daardoor zijn wij allen zondaren. En dat is eigenlijk niet echt helemaal correct wat er staat. We snappen wel wat ze bedoelen. Maar eigenlijk wil het zeggen dat door de overtreding van Adam en Eva gaven ze een vrijbrief aan de zonde macht om te gaan heersen. Dus het is niet zozeer alleen omdat Adam gezondigd heeft, moeten wij sterven voor de zonde van Adam. Het punt is, wij sterven aan onze eigen zonde. En dat is het feit wel wat we noemen van de zondige natuur. Je zal denk ik merken, als je met mensen in gesprek bent en hebben het over goed en fout, dat mensen heel geneigd zijn om te zeggen, ja, maar ik steel toch niet, ik bedrieg toch niet, ik doe dit of ik doe dat toch niet. En daar zit het heel erg in op gedrag, van ik doe iets fout en daar word ik op afgerekend. En dat is niet wat de schrift zegt. Eigenlijk wat de schrift dus zegt is, die zonde macht is gaan heersen in onze natuur. Het hele feit is dat wat je in Genesis leest, is dat de schepping zijn doel is gaan missen. Want dat is feitelijk wat zonde zegt. Zonde is niet tot je doel komen, waar het toe bedoeld was. Het feit is dat die zonde macht zich ingevreten heeft in onze natuur, waardoor wij niet anders kunnen dan zondigen. We zijn een zondaar en daarom zondigen we. Niet omdat we een zonde begaan, maakt ons een zondaar. Maar wij kunnen niet anders, want het is onze natuur. En dat is wel een heel essentieel verschil, waar het eigenlijk een beetje op aankomt. En dat is dus wat eigenlijk vers 12 zegt. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. En dat is, wil zeggen, ieder mens heeft gezondigd. Dat wil niet zeggen, we zijn schuldig voor de daad van Adam, maar de daad van Adam heeft ervoor gezorgd dat de zondemacht in ons heerst. Wij zijn als het ware overgeleverd aan die zondemacht. Dat ga je ook later, ook in de Romeinenbrief, zien, dat we bijna niet anders kunnen dan zondigen. Babytjes zijn hartstikke lief als ze in de wieg liggen en omdat ze niet kunnen praten en afhankelijk zijn, maar op het moment dat ze de eerste woordjes kunnen spreken, is het tik, is van mij, afblijven, hier. En maar op het moment dat de mensen ruimte krijgt, dan gaat hij gewoon zondigen. Dus dat is eigenlijk wat hier het vers 12 wil zeggen. De zondemacht is vrijgekomen. En dat is ook eigenlijk in dit hele gedeelte, het staat er niet met zoveel woorden, maar dat is eigenlijk waar Paulus het over heeft, is zijn eigenlijk een soort twee wetmatigheden. Dat is de wetmatigheid van de zondemacht en de wetmatigheid van de genade. Dat zijn twee zaken die gaan heersen. In Adam werkt de macht van de zonde, met als gevolg het loon van de zonde, van God gescheiden zijn, brengt de dood. En we zullen zien dat de macht, de wetmatigheid van Christus, dat is de macht van genade en leven, regeert dan. Hier gaan we het verschil zien tussen wat uit Adam is voortgekomen en wat uit Jezus Christus is voortgekomen. En dan gaan we naar vers 13. En dan haalt Paulus ineens aan, er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. Alleen zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, voordat de wet bij Mozes kwam, Mozes wordt ook wel de wetgever genoemd, zouden ze eigenlijk technisch kunnen spreken dat de mensen geen zondaren waren. Want ze wisten niet in die zin wat ze fout deden. Weten we wel, omdat we met Romeinen 1 begonnen zijn, omdat de mensheid, ook al die God niet kunnen kennen, weten van hun geweten die hun aanklaagt. En ze hadden het kunnen zien. Maar juridisch gezien is het, laat ik een voorbeeld nemen van een APK-keuring. Je rijdt lekker met je auto rond, maar als er geen checklist wordt gehouden bij waar je auto aan moet voldoen, waarop die afgekeurd kan worden, dan weet je het niet en ben je onwetend en rij je lekker door. Maar op het moment dat de monteur komt met zijn checklist en die gaat alles na. Die zegt, ja, maar dit klopt niet en dat klopt niet en je remslang die moet vervangen worden en dat deugt niet. Dan word je ineens bewust van, hé, mijn auto deugt helemaal niet en ik dacht er wel zo lekker in te rijden. Nou, dat is een beetje eigenlijk wat een wet doet. Dus in die zin is dat het aspect van de wet. Maar Paulus, omdat de Joden zo prat gingen op die wet, hè, die avonden hebben we gehad, houdt Paulus aan van ja, maar bedenk wel, er was geen wet en toch was er al zonde. Alleen ze werd niet bijgehouden door de wet, dus het werd niet zichtbaar. We gaan dadelijk even kijken naar wat de rol van de wet dan exact eigenlijk inhoudt. Hè, dat is bij vers 20. Maar hier haalt Paulus dat aan. Eigenlijk zegt Paulus dus dat de rol van de macht van de zonde eigenlijk losstaat van de wet. En dat is denk ik een heel essentieel punt. De wet kon niet overtreden worden, maar toch is gewoon, zijn de kille feiten, is dat de mens sterft en gewoon zondaar is en schuldig staat ten opzichte van God. Het enige wat de wet deed, is uiteindelijk het probleem zichtbaar maken. Echt laten zien wat het probleem was. En als je kijkt naar het APK-lijstje, dat is dan fijn, dan sta je daar met je auto en die motorkap ligt open of die ding, of je auto staat op de brug en die lijst wordt erna gehouden en je ziet alle rode kruisjes staan van helaas, je auto is afgekeurd. Dan is dat de rol van de wet. Die constateert de gebreken, maar biedt geen oplossing. Dat doen wetten niet. Wetten stellen heel kil de feiten vast. Je bent in overtreding. Dit of dat deugt er niet. En that's it. Dus een wet biedt nooit een oplossing. Nooit. Het is de grootste leugen die er is door te denken dat houden aan de wet de oplossing is. Dat is eenmaal het doel van de wet niet. De wet is niet gekomen om verlossing te brengen. We gaan naar vers 14. En dan schrijft Paulus, toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. Je ziet op de PowerPoint, de macht van de zonde leidt tot de dood. Mensen gingen niet dezelfde overtreding als Adam, maar dus de macht van de zonde die werkte. Wat Paulus hier gewoon wil onderstrepen, dat voordat de wet kwam, heerste gewoon de dood. En we zullen zien verderop in de Romeinenbrief dat Paulus daar uiteindelijk het beeld van gebruikt van slaaf van de zonde. Van, we kunnen niet anders dan zondigen. Ook al wil ik het wel, ook al zou ik willen streven naar het goede, ik kan niet anders dan uiteindelijk weer struikelen en verkeerd doen. Dat is die macht van de zonde. Dat is waarom Paulus hier ook zegt, de dood, want uiteindelijk, en dat klinkt misschien heel naar, maar uiteindelijk brengt de wet de dood. En dat lijkt heel erg haaks te staan op misschien wat je geleerd hebt of vaak gehoord hebt, dat de wet vaak aangeboden wordt als opvoeder of als spiegel. Dus, maar ook vroeger vele malen zei, ja, maar de wet is de spiegel, daar kan je je aan spiegelen. Dan weet je hoe je ervoor staat en hoe het moet. Staat nergens in de Bijbel. Het punt is dat wij ons moeten spiegelen aan Jezus. Het doel, we zullen ook verder zien in de Romeinenbrief, is dat wij aan Christus gelijkvormig worden. En dat het werk is van de Heilige Geest. Dat wij ons moeten focussen op het volbrachte werk van Christus. En daar ons heil van verwachten. Dus Paulus maakt hier eigenlijk ten aanzien van zijn lezers, dus onder andere de Joodse gelovigen die daar in die Romeinse stad leven, van ja, je klampt je nu misschien erg vast aan de wet, maar uiteindelijk brengt de wet de dood. En zelfs de zonde was er al voordat de wet was en bracht ook de dood. En dan komt er even een tussenzinnetje. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. En heb ik een stukje aangehaald van 1 Korinthe 15. Jezus Christus wordt ook wel de laatste Adam genoemd. En dan maak ik even een intermezzo. En voor de mensen die luisteren, dat staat op het papier ook uitgeschreven. Over het feit dat er ook vaak een verkeerd beeld is eigenlijk van dat tweede Adam. Vaak hebben we het idee, we zijn wat in Eden kwijtgeraakt. We wandelden in de avondkoelte met de Heere God, met onze Vader, met onze Schepper. En dat is ruw verstoord door de zondeval. We werden het paradijs uitgeschopt, er werden engel voorgesteld en we zijn Eden kwijtgeraakt. En nou lijkt dat, als we de Heer Jezus de tweede Adam noemen, dan lijkt dat te suggereren dat we het verlangen hebben om weer terug te gaan naar dat Hof van Eden. Dat is niet wat de Bijbel leert. Adam en Eva leefden in een zekere mate van onnozelheid. Zij waren helemaal niet bekend met goed en kwaad. Zij leefden in afhankelijkheid van de Heer. Wij kunnen nooit meer teruggaan naar de tijd dat we niet weten van goed en kwaad. Sterker nog, in de periode van de eerste Adam was de zondeval mogelijk. Maar we zullen verderop zien in de Romeinenbrief dat datgene waar de schepping rijkhalzend naar uitkijkt, is dat de essentie, een van de essentiële punten van het christelijk geloof, is de opstanding uit de dood en het krijgen van een verheerlijk lichaam. Weet je waarom? Omdat u en ik ons in dit leven kiezen voor Jezus. En die keus van Jezus, die wordt als het ware gegoten in beton, in staal, in eeuwigheidswaarde, in een verheerlijk lichaam. Je bent vanuit genade toegevoegd aan Christus. En er komt nooit meer een moment dat je in een verheerlijk lichaam mag leven uit de geest bij de Heer als een mini-Jezus, dat je in één keer denkt, dit is ook niks. Ik ga lekker voor mezelf beginnen. Een tweede zondeval kan nooit meer plaatsvinden. Want de dood, het dodenrijk, de boze, alles wat voedingsbodem daarvoor geeft, is weggedaan. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. In die zin gaan we dus niet terug naar Eden, naar een hele kwetsbare situatie, een soort proeftuin zou je bijna kunnen zeggen, maar worden we opgenomen, inclusief schepping, want daar is de Heer ook voor aan het kruis gegaan, worden we opgenomen in Gods eeuwige heerlijkheid. Het nieuwe Jeruzalem. En zullen wij altijd zijn daar waar Jezus is, zullen wij als engelen leven, maar wel helemaal in verheerlijkte staat. Nooit meer een zondeval, nooit meer pijn, nooit meer doden, nooit meer de dood en het dodenrijk, verdriet, tranen, ellende. Het is leven in Gods sfeer en nabijheid, verheerlijkt, in een eeuwige toestand. Dat gaat ontzettend ver. En de prijs die Jezus betaald heeft, is zo enorm, dat kwaad is zo, de zonde is zo erg, zou ik willen zeggen. Ik begrijp de gereformeerde theologie wel, van je moet de zonde kennen in die zin, omdat het zoiets verschrikkelijks is. Het is zoiets afschuwelijkwekkends, de dood is zoiets afschuwelijks, het zal ook nooit, het mag ook nooit een vriend worden, daar moeten we ook nooit vrolijk over doen. De dood is zoiets afschrikwekkends, dat de eeuwige God die onzichtbaar was, die in Christus zichtbaar is geworden, zo'n enorme prijs heeft betaald aan het kruis, jouw dood. De ruil vond plaats. Jezus zei, kom maar mee al je ellende, ik neem hem. Jij het leven, ik de dood. Dat die daad zo'n enorme impact heeft gehad op het zijn van God, dat Christus in het verheerlijk lichaam de kruistekenen draagt. De prijs is betaald. Onze losser heeft ons vrijgekocht. En staat voor eeuwig in het verheerlijk lichaam gegrift. Daar kunnen we niet bij. Al gaan we hier een miljoen jaar over nadenken. Dit gaat zo diep, die prijs die God betaald heeft is zo groot, dus we gaan niet terug naar Eden. Het wordt veel mooier, het wordt een geheimenis, lezen we in Paulus' brieven. Dat is namelijk een bruid. God heeft zich een bruid gekocht. Het is uit alle volken, uit alle naties, mensen, kinderen, en die betrekt hij zich in hem, alles, in allen. En de dood zal er niet meer zijn. Dus dat gaat veel verder dan leef je leventje op aarde en onderhoud het. En heb een relatie met de Vader dan het in Christus zijn en het leven vanuit Gods geest. Dat gaat veel verder. Koninkrijk Gods. Dat was even het uitstapje. Ik vond hem toch belangrijk om hem even te maken, want het helpt je verder in de Romeinenstudie. Wat ik heel mooi vond is een citaat van C.S. Lewis. We kunnen zeker zijn van de dood als mens. Maar er is zoveel te meer in de genade en het leven in Jezus Christus. En daarom heb ik dat intermezzootje. Als we hebben dadelijk over de genade is groter dan de overtreding. Dan is dat de hele verheerlijkheid die ons nog te wachten staat en waar we nu al van mogen proeven. Dat gaat veel verder dan het leven in een prachtige tuin of paradijselijke toestand van de Heer. C.S. Lewis heeft eens gezegd: God is mens geworden met het doel geschapen wezens te veranderen in zijn kinderen. Hij is niet alleen gekomen om het oude slag mensen te verbeteren, maar om een heel nieuw soort mensen te scheppen. En dat moest ook wel, omdat het zonder probleem staat niet in een boekenkast, of zit niet in een formule, of zit niet in gedrag. Het zonder probleem zit in jouw ik ingebakken. Wij zijn het probleem. En dat kan dus alleen maar als het oude mens sterft met Christus aan het kruis en met Christus weer opstaat in het nieuwe leven. We gaan naar het tweede gedeelte, levend in Christus. Maar de genade gaat zijn overtreding, dat is de overtreding van Adam, verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. De overtreding van Adam bracht de dood. Dat kapt het eigenlijk het leven af. We worden geboren en we beginnen eigenlijk al vanaf de geboorte, eigenlijk al vanaf de conceptie, begint al de zorg, gaan we het redden? Hoe oud gaan we worden? Iedere dag heeft zo zijn zorgen. En we weten allemaal dat de dood altijd op de loer ligt. En je kan je er niet voor verbergen. Die ene overtreding van Adam bracht het enorme smart, verdriet die er gewoon in deze gebroken wereld ligt. Hoe perfect we het ook doen, ook al win je een miljoen, ook al heb je de meest fantastische baan, ook al creëer je eigen paradijs door je huis helemaal op te knappen met geleend geld, weet ik veel wat. Al heb je een fantastische villa hier aan het eind van de straat. Ze bouwen er net weer een flat waarbij ze vanaf het balkonnetje in jouw tuin zitten te kijken. Weet je, dat. Op het moment dat je denkt, nou heb ik het voor elkaar, dan wordt het weer verziekt. En dat is de maatschappij. Maar de genadegave van Christus bracht de genade van God. En de genade van God is zoveel meer dan ik reken je fout niet toe. En daar gaan we straks even verder bij kijken. Vers 17. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zeker dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Ja, de overtreding van Adam bracht veroordeling. Nou, dat is denk ik helemaal helder in de lijn van de prediking die we de afgelopen jaren in de gemeente hebben. Is wij als mens voelen ons altijd veroordeeld. Het hele denken vanuit wet, het veroordeeld zijn, weet dat iets niet goed zit, elkaar de maat nemen, is iets wat continu gebeurt. De reclame doet het. Zo. Dus jij denkt dat je een leuke auto hebt. Haha, nou je bent pas echt blitz als je deze auto rijdt. Of continu wordt je de maat genomen. Continu wordt er een appel op je gedaan en wordt je gespiegeld. En dat is allemaal, dat komt rechtstreeks bij Adam vandaan. Vanuit die overtreding van je schiet tekort. Jij voldoet niet. Afwijzing. Het begint heel erg in gezinnen. Het ene broertje of zusje kan het beter dan de ander. Continu zit het wikken en wegen. Nou, kijk naar de politieke situatie nu. Continu wikken we, ik zal, en uiteindelijk word je gewogen te licht bevonden. En altijd, en daar worden mensen door beschadigd. En uiteindelijk zijn dan mensen die soms jaren hun leven hebben ingezet, branden uiteindelijk af en gaan als een nachtkaarsje uit of worden ziek. Omdat ze zich eigenlijk onrecht aangedaan, ze hebben niet de beloning gehad waarop ze gerekend hadden. Nee, uiteindelijk is er de kille afrekening. Joh, jij was niks. Of uiteindelijk, als je al gestorven bent, komen er misschien nog mooie woorden. Worden er over je uitgesproken. Veroordeling na een overtreding. Maar die veroordeling is iets wat als een vloek door de zondemacht eigenlijk over de hele mensheid ligt. En dan komt de genade van Christus. Na vele overtredingen, vrijspraak en rechtvaardiging. Een van de grote valkuilen is, als we die besmetting van Adam gaan mixen met de genade van Christus. En dat is niet iets wat we bewust doen, maar wat er vaak wel insluit. Want vrijspraak is nogal wat. Ik heb het wel eens meer aangehaald, het is echt gebeurd. Want op het moment dat in Amerika de slavernij werd afgeschaft, er in Washington een klap op werd gegeven, een decreet werd getekend, leefden er nog tientallen jaren negers in slavernij. Sterker nog, zij wisten niet van een decreet. Sterker nog, zij konden helemaal niet lezen. En er was niemand die hen vertelde dat ze vrij waren. Wat er gebeurde is dat ze op een gegeven moment broeders en zusters tegenkwamen. Wat ben jij nou aan het doen? Ja, ik had toen joh, maar weet je niet dat je vrij bent? Ben ik vrij? Wisten het niet. Maar er waren ook mannen en vrouwen die bleven als slaven leven. Om de hele eenvoudige reden. Ik weet niet wat vrijheid is. Wat is vrij zijn eigenlijk? En ze gedroegen zich als slaaf. Nou, dat is een aspect dat zal je dadelijk door het hele onderwijs van Paulus er doorheen. Ga dan leven, laat je niet weer een slavenjuk opleggen. Je bent vrijgekocht, je bent waarlijk vrij. En hier zie je al een beetje het spanningsveld aftekenen van ja, vele overtredingen. En dan halen wij er nog eens bij, Jezus heeft gezegd, 70 maal 7 gaan we rekenen. Nee. Toen Christus die enorme prijs betaalde, vond er een ruil plaats. Niet voor de zonde van vandaag, omdat je vandaag de evangelie hoort, maar voor heel je leven. Van conceptie tot graf. En dan vond er een ruil plaats. Hij de vloek, jij het leven. Ook de zonde die je nog moet gaan begaan, heb je vrijspraak voor gekregen. En dat gaat ver. En dan voel je al wel een spanningsveld opkomen. Ja, wacht eens even. Dus ik ben echt vrij. Ja, ik ben echt vrij. Dus ook de zonde die ik nog ga doen, daar is Jezus voor aan het kruis gegaan. Ja, dat klopt. Er is betaald. Nou, dan voel je al het spanningsveld van de genade. Die genade van God is zo groot. Maar Paulus later zegt, maar het is geen vrijbrief om dan maar te zondigen. Daar komen we straks ook nog. Maar daar zit het. Genade na vele overtredingen. We hebben vrijspraak en we zijn gerechtvaardigd. Dus die rechtvaardiging die Christus had, omdat die zonder zonde was, die hebben wij gekregen. Dus feitelijk, als God naar jou en mij kijkt, ziet hij Jezus. Je bent vrij. En we hebben net hemelvaart gehad. Dat zijn ook vaak een beetje abstracte begrippen voor ons. Van Jezus kwam en hij stond op uit de dood. En daar hebben we Pinksterfeest. En daarvoor is hij even geweest, heeft hij laten zien, ik leef. En daarna ging hij naar de Vader. Maar dan staat er in Hebreeën dat Jezus zit op de troon bij zijn Vader, wachtend tot het moment dat alle vijanden aan zijn voeten worden onderworpen. Omdat we nog in die gebroken wereld, Jezus gaat de onderste weg. En wij gaan hem, volgen hem daarin mee. In zijn liefdeskracht. Maar Jezus is betrokken bij alles wat er op aarde gebeurt. Hij doet het willen en het werken door zijn geest, want dat gaan we dadelijk vieren met Pinksteren, wil hij door zijn kinderen uit gaan werken. Dus Hebreeën zegt, Jezus is eigenlijk continu in dienst als de perfecte hoge priester, die voor eens en altijd, als dat offer, levende offer, daarom heeft hij die kruisdingen tekenen nog steeds in zijn lichaam, als hij staat daar als verheerlijkte Heer, staat hij daar als een gestolde offer, voor eens en voor altijd. Jij bent daarin meegedragen, in die gaten in zijn hand, dat gat in zijn zij, in die dood ben jij meegegaan. Dus het kan niet zo zijn dat je daarbuiten, als jij werkelijk gelooft dat Jezus voor jou zonde gestorven is, dan mag je je dat toe-eigenen. En daar staat Jezus als perfecte hoge priester voor eens en voor altijd als geslacht lam. En tegelijk als verheerlijkte Heer. En dat is natuurlijk heel moeilijk te bevatten. En er zit natuurlijk ook best wel punten in waar we verderop in de Romeinenbrief komen van ja, maar wacht nou, als mensen bewust gaan zondigen en nou, dat zijn elementen, daar gaan we verder opkomen. Want het is niet de bedoeling dat we in Adam verder gaan. De bedoeling dat we het spoor van Christus aanhouden en gaan leven door de geest. Romeinen 7 en 8. Maar daar komen we na de vakantie op uit. Dan krijgen we vers 18. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Je zou kunnen zeggen dat de daad van Christus toe leidt dat allen worden vrijgesproken. Wie zijn nou die allen? Bedoelt God daar de hele mensheid mee? Ja, ik denk het wel. Christus is voor iedereen aan het kruis gegaan. Hij was zelfs voor Hitler aan het kruis gegaan. Maar het punt is, accepteer het. Dus het feit is dat wij hier in Vlaardingen zijn als lichaam van Christus, dat de mensen hier in hun flatten zitten, hier in de omgeving, hun leven leiden in gebrokenheid, ook al denken ze soms dat ze het allemaal aardig voor elkaar hebben, dat uiteindelijk de dood blijft heersen in hun leven totdat hij ze echt te pakken krijgt, vroeg of laat, terwijl het betaald is. Het is betaald. Dat is enerzijds, zolang je het niet weet, triest, anderzijds is dat goed nieuws. Alleen het punt is, wie pakt nou goed nieuws? Er is dus voor ieder mens, is het betaald. En het goede nieuws is, dat dat dus heeft plaatsgevonden. Maar ja, dan moet je dus wel accepteren, dat je ziek bent. Dat je dood bent voor God. Dan moet je wel accepteren, dat je een verlosser nodig hebt. Dan moet je wel beseffen dat je eigenlijk onder de toorn van God staat, omdat je niet anders kan dan een slaaf van de zondemacht te zijn. En als je dat niet weet, nou, dat hebben we al in het begin de Romeinenbrief gezien, ja, mensen voelen dat wel in hun geweten. En als ze echt naar de natuur kijken en alles wat er omheen is, hadden ze ook wel kunnen weten dat God er was en dat het niet gezond is om te zondigen. En dat je er eigenlijk ook helemaal niet blij van wordt. Er wordt geen mens blij van zondigen. We gaan wel excuses verzinnen om het goed te praten. Maar diep van binnen voelen we ons er rot bij. Dus daar zit het spanningsveld. Maar het goede nieuws is dat God betaald heeft, een oplossing heeft, verlossen wil om die mens te redden. Maar zoals we al gemerkt hebben bij de Heer Jezus, is dat voor de mensen voor wie hij kwam, die sloegen er geen acht op. Oh, een maaltijd. Ja, ik heb eigenlijk nog wat. Ik verexcuseer me even. En zo deden velen dat. En toen zei de Heer, ga naar de stegen, de straten, de zieken, de lammen, de blinden. En haal ze naar binnen. Weet je, mensen, u en ik, die dat moment van overgave gehad hebben, wat Kees de Vlieger 2 zondagen terugpreekte. Het moment dat je beseft, ik kan dat eigenlijk helemaal niet. Ik sta schuldig voor God. Ik ellendig mens. Wie verlost mij? Godzijdank, Christus. Zieke, zwakke mensen zoals u en ik, die ontdekt hebben dat we een verlosser nodig hebben, voor hen is dit een vreugde, is dit goed nieuws. En voor zij die denken, ik heb God niet nodig, wat van ook, is het een dwaasheid. Ik wil niet zeggen dat het op een later tijdstip in die mensen de leven, ik heb het ook ooit voor dwaas gehouden. Maar nog sta ik hier, zo goed is God. Want het is Gods goedheid om mensen tot geloof te brengen. Maar dat is het spanningsveld. Bij de overtreding van Adam heerste de dood. En bij de overwinning van Christus ontvangen de gelovigen eeuwig leven en zullen heersen als koningen. Het kan ook niet anders, we kunnen ook niet anders als koningen heersen. En daar zit dat, wat je eigenlijk in heel de evangelie terug ziet komen, is op het moment dat Christus zijn bediening start, komt de boze en die gaat hem verzoeken en die biedt hem alle koninkrijken van de wereld aan. Als je voor mij knielt, geef ik je alles. Christus weigerde en antwoordde met het woord van God. Christus ging de onderste weg en uiteindelijk zal elke knie zich buigen voor hem. Het punt is dat twee discipelen van Christus met hun moeder lopen te stoeien. Heer, mag ik aan de linker of rechterkant zitten? Dat is Adam, hè? Dat is vlees. Het vlees strijdt het ikje op de troon. Dat is de zondemacht. De zondemacht die zorgt altijd om het beste plekje te krijgen. Kan ik? Die wil op die troon. En nou is het geheimenis van Christus dat als jij je leven aflegt, mag je met mij zitten in mijn troon. En zul je heersen als koning, als gevolg van je kindschap in God. Dus eigenlijk wat de boze wilt forceren door geweld, door kracht, waarvan de Heer zegt, nou dat doe ik door mijn geest. Dat is iets wat de Heer op het moment dat jij jezelf failliet verklaart en je knielt voor Christus en zegt, Heer, hier ben ik, ik kan het niet, wordt het je nog geschonken ook. Dat is genade. Dat is genade. En dan word je van verliezer, ben je overwinnaar. En dat is wat Willem de Vink ook laatst in een preek zei. Dan begin je in het Koninkrijk van God. Gefeliciteerd, je bent geslaagd, hier heb je diploma. Oh, en nu gaan we leren hoe je dat goed kan toepassen in je leven. En dat doet mijn geest. Door één daad. Romeinen 5 vers 18 en 19. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaar werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. Nou, dat is het aspect waar we het net over gehad hadden. Adam en Christus, zowel Adam als Christus doen één daad en die is levensbepalend voor alle mensen. Voor de hele mensheid. Dus of je van de zondemacht ga je over naar de genademacht. Adams daad leidde tot veroordeling van alle mensen. Christus dood aan het kruis en opstanding leidde tot rechtvaardiging en leven voor alle mensen. Adam was ongehoorzaam, Christus was gehoorzaam aan God. Het heil is voor alle mensen beschikbaar, maar alleen door Jezus behoor je tot het huisgezin van God. Dus het is beschikbaar. Maar jij met jouw wil, jouw ik, als die erkent, ik ben failliet, word je opgenomen in het huisgezin van God. Ja, en dan is Paulus natuurlijk slim genoeg om op een gegeven moment de rol van de wet aan te stippen. Want ja, de Joden hadden inmiddels een heel godsdienstig leven opgebouwd rondom 613 wetten en inzettingen. Waarbij we ook moeten oppassen om in de valkuil te trappen dat iedere Jood er zo over dacht. Want er waren genoeg Joden ook in die tijd van de Heer Jezus die leefden uit geloof. Elisabeth, die Christus mocht opdragen. Was toch Elisabeth, zit ik goed? Ja. Hoe heette zij? Simon en Anna. Weet je wel, gelovige mensen die vanuit geloof leefden, net als Abraham. Maar wat is nou de rol van de wet? In veel kerken wordt op zondag begonnen met het voorlezen van de 10 geboden. Klein, krijgen we een klap in je gezicht. Want als je hem al hoort en je ziet hem niet. Vip. Ik heb toch weer staan roddelen. Dus wat je eigenlijk doet, is als je tot geloof gekomen bent, een kind van God, met de gevolgen van Adam om je oren slaan. Eigenlijk nog, je gaat met een oud APK-velletje lopen wapperen voor iemands neus, terwijl je al lang een hele nieuwe auto hebt. Dat oude barrel, dat is al lang de shredder ingegaan. Die is al door de RDW van de weg afgehaald. Dat hele nummerbord bestaat er niet meer. Maar vervolgens hoor je wel de gevolgen nog even, weet je nog? Herinner je je deze nog? Nog? Zo werkt het niet. Dat is ook helemaal de rol van de wet niet. De rol van de wet vindt zijn plek om onze zondige en uitzichtloze positie in Adam duidelijker te tonen. Het ontmaskert je. Het ontmaskert je ware ik. Wij kunnen als mens ons zo mooi voordoen. En als je kijkt naar de hele hulpverleningsproblematiek, als het gaat om vrij zijn en herstel te vinden, is het grootste probleem waar wij als mens vaak mee worstelen, is erkenning. Toegeven dat je een probleem hebt. Als je een probleem hebt en je bedekt het nog steeds en je verzint iedere keer excuses of weet ik veel wat, zal er nooit herstel optreden. Omdat je niet toegeeft, je niet laat ontmaskeren. En ontmaskeren is niet negatief bedoeld, het is positief. Dus het volle licht erop, dat je denkt van, dit ben ik. Ik handel vanuit die zondemacht. Galaten 3, vers 23 en 24 geeft eigenlijk aan, en we lezen hem even, want daar wordt ook nog wel eens overheen gelezen. Galaten 3, vers 23 tot 24. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. Wet, u wordt bedankt voor bewezen diensten, maar u bent niet langer nodig als toezichthouder. Bedankt, maar dat is ook waarbij ik dacht Colossenzen schrijft, de voorschrift, daar wordt de wet mee bedoeld, is met Christus gekruisigd. Dus de wet gaat met je mee tot aan het kruis en daarna gaat hij mee het graf in. Hij heeft zijn taak gedaan, hartstikke goed. En de wet is dus niet slecht, maar zoals de APK-keuring alleen maar problemen aantoont, biedt ze geen oplossing. Daar moet een monteur voor komen. Is dat ook de rol van de wet? De wet laat zien dat we door de zondemacht, dat we daarvan uitleven als slaaf van de zonde. De wet probeert daardoor maar de boel in toom te houden van dat je denkt, gaat niet goed, en probeert je naar God toe te jagen. En maakt je uiteindelijk bewust van de noodzaak van verlossing. Van ik kan het niet. En dan komt er eigenlijk een punt, en ik grijp alvast een beetje vooruit naar Romeinen 7. Omdat mocht er ook nog maar enige grond, want dat is toch wel wat het vlees, je oude ik, je oude mens toch altijd weer geneigd is, terwijl die dood is, is altijd weer met de wet aan de haal te gaan. Dat is op eigen kracht. Wet staat ook synoniem van, ik zal laten zien dat ik het kan. Maar de wet, en dan gaan lezen we heel even Romeinen 7. Want het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Romeinen 7, vers 7 tot 12. De wet en de zonde. Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Nee, absoluut niet, zegt Paulus. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerte in mij op te wekken. Want zonder de wet is de zonde krachtloos. Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven en daardoor stierf ik. Het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft gebruik, lees eigenlijk misbruik gemaakt van het gebod. Ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Ik heb het genoemd, de wet is gewoon een katalysator. Ons eigen ikje, daar is die zondemacht in. Het zit hem niet in de wet. De wet laat alleen maar zien waar we op afgekeurd worden. Maar wat doet die zondemacht? Die maakt misbruik van die wet. En dat is waardoor er zoveel mensen niet vrij zijn in Christus. Doordat ze of geconfronteerd worden met de wet, of geleerd worden om zich te spiegelen aan de wet. Dat ze die wet zien, terwijl die met Christus gekruisigd is. En dan weer eigenlijk gaan leven in het vlees. En wat er dan gebeurt, dan doe je een beroep op de oude mens. Die sta je eigenlijk weer met een schep op te graven. En die gaat, en dan ga je weer struikelen. En wat gebeurt er dan weer? Dan zit je weer in het sfeertje van Adam. Hé hey Hans, dat is lekker. Vroom in de kerk, maar ondertussen dit en dat en dat. En dan krijg je het schuldgevoel. Dan komt de veroordeling. Dan is God niet meer je vader, je papa, maar is hij de rechter. En dan ben je weer terug bij af. En dat is nou het punt waarin je in de brieven van Paulus leest dat hij furieus is. Ziedend. Dingen zegt die je beter niet kan zeggen. Waar hij, denk ik, af en toe over de schreef ging. Zo fel was hij erop van denk erom, je bent vrij. Laat je nooit meer een slaaf in je kop leggen. Om de hele eenvoudige reden. Als je je weer laat opleggen door de wet, ga je weer leven als een slaaf. En weet je wat je dan bent? Ben je krachtloos. Weet je, dan faalt Pinksteren. Dan kan de Heilige Geest, kan alles wat hij wil geven, de werken die de Heer voorbereid heeft, klaar voor je hebt liggen, Gods goedheid en liefde en genade, kan dan helemaal niet doorgegeven worden aan deze mensen in deze stad. Dan kan je hem niet leven in de stad, omdat je dan weer helemaal bezig bent met jezelf. En dat is nou precies wat de zondemacht doet. Je focussen op jezelf. Wat zullen mensen wel niet van mij denken? En hoe zullen mensen wel niet zeggen, als ik dat of dat niet doe? Of mensen zullen me wel een rare persoon vinden, of mensen zullen wel dit van me vinden. Er is maar één iemand die wat van jou vindt. En dat is Jezus Christus, onze Heer. En die zegt, jij bent mijn geliefd en bemind kind. En daar heb ik voor betaald, voor eeuwig en altijd. Kind, je bent vrij en leef. Leef door mijn geest. Ontvang mijn Heilige Geest. En ga in die vrijheid leven. En je zal ontdekken dat als je in afhankelijkheid van mij bent, dat dan de vrucht van de geest gaat groeien. Daar waar bitterheid kwam, komt leven. Er komt een nieuwe wortel. En er komen vruchten. Er komt zachtmoedigheid. Er komt dankbaarheid. Er komen lofliederen in je hart. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je een heel aanstekelijk mens. Dan komen mensen naar je toe. En dan komen de mensen die ziek en zwak zijn, die eigenlijk ontdekt hebben dat ze verlossen nodig hebben, die komen als vanzelf naar je. Dat gaat gebeuren. Dan zijn we een geur van Christus. En dat is zo anders dan in het hof wandelen. Dit is echt het koninkrijk van God zoals de Heer het voor ogen hebben. Omdat we langzaam transformeren naar kleine Christus. De rol van de wet. Voor het kruis, helemaal prima. Maar daarna niet mee gaan zitten tobben. De wet is niet voor ons. Sterker nog, daar waar de Joden voor de wet hele voorschriften kregen. Gordijn moet zo dik zijn, je moet die draad gebruiken, dat soort hout, van die lengte, van die kwaliteit. In het lichaam van Christus? Nul. Niks. Interesseert niet eens God een gebouw. Want God heeft helemaal geen gebouw meer nodig. God heeft helemaal geen gordijnen meer nodig. En kandelaars, weet ik veel. God woont in je hart. Ik ben met je, al de dagen. En als het gaat stormen, ik ben met je. Al komt de pijn en verdriet en al komt de boze, ik ben met je. Al komt de poort van de hel, het zal je niet overweldigen, want ik ben met je. Jij bent vrij. En je bent mijn geliefde kind. En als het zwaar wordt, je hebt broeders en zusters en die slaan een arm om je heen. En we sleuren je erdoor en je gaat weer terug in de rijdans. We hebben het laatste over gehad. In Christus heerst de genade. We worden uit genade gerechtvaardigd. Dus alsof je onschuldig bent als een baby. Om daarna deel te krijgen aan de gave van alle genade, Gods Heilige Geest. Gaan jullie met Pinksteren meer van horen. En door de geest zullen we Gods liefdeswet, dat is dus niet de wet van 10 geboden, gij zult een gemoed, als God praat over Torah, wat wat we net in Romeinen 7 gelezen hebben. Torah betekent, als de Joden in synagogen een woord Torah delen, heet dat een woord van leven delen. Torah is leven. En Torah is gewoon het levende woord van God wat jou op je benen gaat zetten. Dus een rabbijn die zal zeggen, kom, we gaan een woord Torah delen. Ik ga jou leven geven, ik ga jou... Maar wat hebben we gelezen in Romeinen 7, is dat die woord van Torah, de wet, als wet, een door de zondemacht, de doodwet. Het komt niet tot zijn doel. Dus het kon niet anders dan alleen maar, kon geen oplossing bieden. Dus als we door Gods liefdeswet, dan is dat niet een wet van gezul tegen moed, maar een levende wet. En dat is namelijk God liefhebben en je naaste als jezelf. Zoals Christus ons heeft liefgehad. Dat hoort erachter. De wet zegt, je moet je naaste liefhebben, die werp je terug op jezelf. Je moet God liefhebben en je naaste als jezelf. Kling, dat moet jij doen. En de wet van Christus zegt, ik heb je lief en je mag, heb God lief en je naaste zoals ik jou heb lief gehad. En dat is de ontvangende liefdesmacht van Christus. Want wat je weggeeft, is wat je ontvangen hebt. Dat is een stroom van levend water, wat uit je hart komt. Genade is Gods krachtgevende aanwezigheid, die mij in staat stelt te zijn wie God wil dat ik ben, en te doen wat God wil dat ik doe. Zie je die hele afhankelijkheid erin? Ik vond het een hele mooie definitie. Dat is wat Gods geest doet. Niet wij, maar Christus in mij. Die gaat maken wie ik moet zijn in dit leven. En je krijgt niet meer dan vandaag. Maak je dus niet druk om morgen of overmorgen of hoe zal ik er volgende week voor staan. Daar gaat God nooit en nooit een antwoord op geven. Omdat God geeft voor vandaag. Vandaag leef je met de Heer. Vandaag heb je genoeg aan de dingen. Ik wil dat je in afhankelijkheid van mij leeft. En mijn doel is, mijn liefde, is dat je leeft. Een woord Torah. Dus niet wij, maar 100% Christus in ons. En dan is alle eer aan hem. En dan hebben we in sneltreinvaart toch nog voor elkaar gekregen om deze verse te behandelen. Voor thuis op het blaadje... Het element van groeien in genade en geloof, dat begint bij de verklaring dat jij het niet kan. Nu niet, nooit niet. Overgave. En wat teksten die aangeven van wat daarbij groei komt. En er zijn natuurlijk heel veel te noemen, maar gewoon even voor jezelf. Dankbaarheid is zoiets moois. Dat is zoiets vanuit Gods liefde. Dankbaarheid, afhankelijkheid, waarin we mogen groeien door de geest. Ook wel boekentips. Eén boek kan ik je echt van harte aanbevelen. Nou, eigenlijk alle drie die er staan. Maar als je een makkelijk boek wil, die gewoon echt nog lekker ontspannen is in de vakantie, pak eens het boek van Narnia, het neefje van de tovenaar. Als je niks met fantasy hebt, moet je niet doen. Geniet je daar nou van. Als je nou gewoon eens wil hebben van hoe zit het nou met zondemacht en genademacht, wordt op een hele leuke manier wordt dat verteld. Ik vond het heerlijk. Ander boek, Genade is een risico, van Charles Swindoll. Ah, dat is echt een klassieker, die moet je eigenlijk lezen. Gewoon lekker van de zomer, of gewoon ga daarvoor zitten. Dat is echt wat daar ook staat, wat er is. Dat is echt leren leven in genade. Van wat doet genade, hoe kijkt God naar je als liefhebbende vader en niet als rechter. Mits je wel langs het kruis geweest bent. Dat is natuurlijk wel... Voor na de pauze... gaan wij als vraag met elkaar overdenken. Groeien in genade begint bij de verklaring dat jij het niet kan. Nu niet, nooit niet. Overgave. Erken of herken je dat? Gewoon even met elkaar. Dit is niet iets wat je eenmalig doet. Je hebt een situatie dat je overgave hebt waarin je een juridische zaak, dat is de wissel. Dus dat is mercy. Dus van zondaar ga je naar rechtvaardigen. Dat is, en je hebt het niet verdiend. Dus hè, dat is je behoud. Dat is de mercy. En het andere woord voor genade is grace. En in grace zijn er vele fases in je leven. Waarin je weer iedere keer moet erkennen. Ja Heer, hè, je krijgt verkering. Dan moet je erkennen. Ja Heer, u bent het die de partner bevestigt. Je krijgt een baan en dan krijg je de overgave, Heer, ga ik nu voor het grote geld? Of Wat heeft u hierin te zetten? Overgave. Je bent in de gelukkige omstandigheid dat je een partner hebt. Dan zijn er ook vele fases in je leven waarin je naar elkaar en naar Heer. Ook daar weer een stuk overgave. Dus overgave is gewoon die afhankelijkheid erkennen. Dat laat ik nou echt niet in die valkuil trappen dat ik het nu kan omdat ik nu zoveel jaar christen ben. Want de vrucht van de geest is iets wat je niet kan bewaren in een doosje. Het is net als manna in de woestijn. Dat brood, dat bederft. Dat moet je iedere dag fris. Brood in een trommeltje bewaren, ga nog een dag. Daarna wordt het klef. Daar heb je niks aan. Vrucht van de geest is fris, strankelend. Iedere dag weer. Het is gewoon de grondhouding. Dat bedoel ik ermee. Zijn er nog vragen? Brandende vragen of opmerkingen? Of dingen zijn misschien nog niet duidelijk? Dan gaan we aan de pauze.